Wat kunnen we van de onderwaterwereld leren over liefde en identiteit? Die vraag stelt Mickey Dekker zich in haar debuutroman Diep Diep Blauw. Ze zet alikruiken tegenover one night stands, de blokvis naast het schoonheidsideaal en duikt in de wereld van geheimzinnige platvissen, homoseksuele zeehonden en zelfbewuste poetslipvissen. Diep Diep Blauw is een essayistische roman over ons verlangen naar onbekende plekken, naar andere levens en naar het water dat ons altijd zal dragen. Mickey's boek staat op de shortlist van de Bronzen Uil, de prijs voor het beste debuut van het jaar. Ze gaat erover in gesprek met haar redacteur, Katrijn van Houwermeijeren. Welkom bij de Bezige Bij podcast.
Volgens mij is het de eerste keer dat ik een debutant interview in deze podcast. Dus dat vind ik ook wel interessant, omdat natuurlijk toch je eerste... Nou ja, je had natuurlijk al veel geschreven en ook wel een klein boekje, maar dit is je eerste...
Eerste echte boek.
En om dan een beetje dat schrijfproces in te duiken en hoe het allemaal begonnen is. En ik wil toch even het boek meteen neerzetten. We volgen in het boek een hoofdpersoon, niet Nikki zelf, maar wel iemand die... enigszins lijkt op Nikki, een jonge vrouw. Je hebt niet echt een beeld van hoe ze eruit ziet, maar zij stort eigenlijk delen van haar leven op de lezer uit in fragmenten, anekdotes, niet chronologisch, heel erg door elkaar, over allerlei relaties die ze in haar leven is aangegaan. Zowel de relatie met haar ouders, de relatie met vrienden, de relatie met partners, zowel man als vrouw, want het hoofdpersonage is biseksueel. En naast die fragmenten plaats je verhalen, andere verhalen, met name over de onderwaterwereld, waarin we kennis maken met een hele reeks aan vissen, waar ik zelf nog heel weinig over wist. En nu alles voor mijn gevoel. En het interessante is dat dat met elkaar een connectie aangaat. Dat je eigenlijk heel erg ook hoe de vissen relaties aangaan, zich voortplanten bijvoorbeeld. Dat dat ons ook iets leert over hoezeer wij vastzitten in onze menselijke constructen. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb samengevat. We kunnen er nog veel meer over zeggen.
Ik vind het een mooie samenvatting. Ik worstel er zelf ook nog altijd mee.
Ja. En... nou ja, dus eigenlijk ook de hokjes waarin de mens zit, wat wij normaal vinden, wat wij aantrekkelijk vinden. En ik dacht, laten we beginnen met een fragmentje, om de mensen nog meer te laten voelen wat voor boek het is. Want uiteindelijk snap je het pas echt als je het leest, zoals dat toch vaak het geval is, maar in dit geval zeker. En ik dacht toch aan onze geliefde blobvis, omdat dat meteen ook een mooie afwisseling is tussen... Wat de blobvis meemaakt en hoe die gezien wordt vanuit ons, maar ook met de fragmenten van de hoofdpersoon zelf.
Ja, het is een helder verband, hè?
Ja.
En het is ook volgens mij een van jouw lievelingshoofdstukken.
Ja, het zou kunnen. Ik heb heel veel darlings in dit boek. dat beeld, zeg maar, je gaat het voorlezen, dus dan kunnen we het er nog over hebben.
Lelijke dieren worden genegeerd. Daarom richt bioloog Simon Watt in 2012 de Ugly Animal Preservation Society op. Het is een stichting die zich opneemt voor het bestaansrecht van lelijke dieren. De naakte molrat, de ai-ai en de naaktslak. Dieren die misschien niet zo knuffelig zijn als de ijsbeer of de panter, maar die het verdienen om ook op deze planeet te leven. We kunnen niet allemaal panda's zijn, is het motto van de stichting. De blobvis is een van zijn grootste sterren. En Madeleine heeft schouderlang blond haar dat ze bijna altijd in een dikke paardenstaart draagt. Alsof ze elk moment klaar staat om een stuk te sprinten, een kast het gebouw uit te tillen of drie bier te atten. Haar grote groene ogen glinsteren van levensplezier. En als ze lacht, krijgt ze kuiltjes in haar wangen, die een beetje bol staan. Niet dik, zoals de mijne, maar schattig rond. Madeleine is alles wat ik had moeten zijn, maar niet kon worden. Sportief, gezond, blond, gemakkelijk, sociaal, ongecompliceerd, gelukkig. Ik sta naast de kapstok van de kroeg, regenjassen prikken in mijn nek en ik kijk naar haar. hoe ze rondjes haalt voor haar vrienden, voluit meezingt met een top 40 liedje dat toevallig gedraaid wordt. Iemand op de schouders slaat wanneer ze hem voorbij loopt. Gast, roept ze. En hij kent zijn plek weer. Iemand als Madeleine vraagt zich niet af hoe ze overkomt. Ze weet dat de mensen van haar houden. Er is geen andere mogelijkheid. En ik wacht al jaren tot mijn lichaam de juiste vorm aanneemt. Ik hou mijn buik in. Ik tel mijn calorieën. Ik scrub mijn buik en dijen in de douche. En zet de straal de laatste 10 tellen op ijskoud. Het liefst gebruik ik zout, dat niet alleen schraapt, maar brandt in de kleine scheerwondjes op mijn benen en me het gevoel geeft dat ik de uitstulpingen weg kan schuren. Een deel van mezelf heb ik overtollig verklaard. Ik leg mijn handen op mijn wangen en trek ze naar achter, zodat er een strak, ovaal gezicht verschijnt. In gedachten teken ik lijnen langs mijn rondingen. Ik streep hele delen weg, tot er een perfect gestroomlijnd lichaam overblijft, waar niets te veel van is. Zoals het hoort. En de blobvis is zo lelijk dat ik er een beetje onwel van word. Een ineengezakte roze crème taart is het. Met een rotte aardappel van een neus en naar beneden gevallen mondhoeken waaruit een bruin-gele slijmdraad bungelt. Zijn zwarte kraalogen loensen dommig naar links en rechts. Op de meeste foto's kun je zijn vinnen niet eens zien. Zo klein zijn die flapjes aan de zijkant van zijn lompe romp.
Ja, mooi. Ik denk dat dit al heel goed aantoont hoe het boek in elkaar zit. Hè? En ik wil het later ook nog met je over de vorm hebben van dat en steeds tussen de fragmenten door. En dan is dit nog maar het begin. Want wat ik ook zo fantastisch vind aan die blobvis, is dat je dan ook omschrijft van ja, waarom is hij zo lelijk? Hè?
Ja.
Wat gebeurt er met de blobvis?
Ja, want hij is helemaal niet zo lelijk.
Nee.
Nee, hij wordt alleen zo lelijk omdat hij van 2000 meter diep naar landniveau is gehaald. Maar daar hoort hij helemaal niet.
Nee, precies.
En als je een mens op 2 meter duizend diep gewoon in de zee pleurt, dan implodeert hij ook.
Ja.
En dan ziet hij er ook bol en lelijk en slijmerig uit.
Ja, ja. 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 Nee, het is, ja, ik wil eigenlijk even terug naar het begin. Hoe wij elkaar ook leerden kennen en hoe we tot dit boek, of hoe jij tot dit boek bent gekomen.
Ja.
Want ik kende je al een beetje. Je liep natuurlijk al, we liepen beide rond in het wereldje. Je maakt al podcasts en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment hadden we een gesprek, weet ik nog, hier op de uitgeverij. En toen was er nog geen contract, waren we allebei nog gewoon zoekende. En toen zei je volgens mij van, ik wil iets doen met vissen. En biseksualiteit, volgens mij zit daar wat. En ik weet nog dat ik, want ik denk dan meteen, je hebt daar meteen een helder idee bij, je hebt al voorbeelden. Maar dat was eigenlijk echt intuïtief of zo.
Ja.
Kun je dat nog terughalen? Hoe dat precies bij je post had gevat? Of is dat echt iets wat gewoon,
ik denk dat dat echt iets is wat gewoon ontstond. En de enige aanleiding die ik me herinner was dat ik voor een essay-ontwikkeltraject was uitgenodigd.
Ja.
Of in ieder geval om me daarvoor aan te melden. En voor die aanmelding moest ik dan een idee voor een essay pitchen. Van 1 A4'tje. En ik had 2 ideeën. Ik had eentje over hekserij en de populariteit daarvan. En ik had er eentje dus over vissen en biseksualiteit. En die had ik allebei uitgeschreven. En die had ik aan wat vrienden laten lezen. En iedereen zat van ja, die vis en die biseksualiteit, dat snap ik gewoon niet. Wat je daar in hemelsnaam mee wil doen.
Bij die heksen kun je nog wel iets voorstellen of zo.
Ja, en dat werd ook wel duidelijk in 1 pagina. Terwijl volgens mij die ene pagina die ik had over vissen en biseksualiteit kwam ook niet veel verder dan, ik heb het gevoel dat daar iets zit. En er zit
in een soort
van
fluiditeit.
Of, volgens mij als ik inderdaad zoiets als water is fluïde.
Ja.
Net als seksualiteit. Maar dat waren dan van die hele soort van gezochte parallellen. En eigenlijk is dat nu nog steeds zo. Als ik interviews doe en mensen vragen van waarom deze 2 dingen. Dat ik kan daar allemaal redenen voor geven. Maar die zijn eigenlijk allemaal gewoon achteraf verzonnen. En in de basis was het dat het me een leuk idee leek.
Nou, ik weet nog dat ik er toen ook echt eigenlijk heel weinig bij kon voorstellen. Terwijl als ik nu dan het boek ken, dan vind ik het zo vanzelfsprekend. Zonder dat, het, dat je aantoont dat elk dier biseksueel is. Maar je laat wel heel erg zien hoe de verhoudingen daar gewoon anders liggen.
Ik denk een andere belangrijke parallel is nog dat, dus niet zozeer een soort gender of seksualiteit van de vissen of van de zeedieren, maar dat zeedieren op zich een soort rare onzichtbare tussencategorie dieren zijn. Mm-hmm. Net als biseksualiteit een soort rare tussencategorie van seksualiteit is, waar je weinig over hoort of van ziet.
Ja, ja.
Dus dat speelt zich allemaal buiten ons gezichtsveld af. En of ons dan een soort heteronormatieve cultuur is. Of mensen die op het land leven.
Ja, ja.
Ja. Maar het was ook super abstract. Volgens mij wist ik het zelf ook nog te zijn.
Nee, en het was ook nog wel echt de vraag van... wordt het nou echt een essay? Wordt het een roman?
Ja.
Nou, over die genres wil ik het ook nog hebben. Maar goed, uiteindelijk begon je te schrijven... en vonden we elkaar ook echt. En ging je dat schrijfproces in. En dat heeft toch wel 2-3 jaar geduurd. En dat was een enorme... Want je zou denken, nou, wat heb je eigenlijk al veel vissen...
Ja.
gevonden om een soort niet alleen parallellen te leggen, maar ook gewoon letterlijk naast het verhaal van de hoofdpersoon te plaatsen, waar we glimpen zien van een ander perspectief en wat de rijkdom geeft. Alsof je er bijna naar hebt moeten zoeken, maar er waren er nog veel meer.
Nee, er waren er veel meer. Ik heb zoveel geschrapt. Ja, want wat eigenlijk, ik heb er wel langer nog aan gewerkt dan 2-3 jaar, want het begon in september 2018. 18 volgens mij. Toen zat ik op een residentie in Zeeland. En toen heb ik de eerste versie van Platvis geschreven.
Dat was het allereerste hoofdstuk wat je schreef eigenlijk. Hè?
Ja, ja, om en nabij. En ik had toen ook al wat begin volgens mij ook van Anemoonvis. Ja. Ik zat in een heel groot huis met heel veel kamers. En één kamer was de eetkamer en die was helemaal gevuld met van die kasten. Gewoon alle muren. En ik had aan elke kast dat ik dan een post-it van een zeedier. En zo heb ik daar volgens mij gewoon 2 weken lang post-it zitten plakken. Bij verschillende zeedieren en relaties. En ook dat ik dan zat van er moet ergens nog een relatie met een oudere man bij. En dit moet er nog bij. Dus gewoon zo'n beetje van als je een boek gaat schrijven over alle relaties en alle zeedieren. Wat moet er dan allemaal in?
Ja.
En dat is op een gegeven moment een kaartenbak geworden. Want die post-its, dat weet iedereen die lang met post-its heeft gewerkt... die vallen na een week of zo gewoon van je muur af.
Ja, en op een gegeven moment ga je ook dat huis uit natuurlijk.
Precies, en dan woon je ineens in een museum van post-its.
Ja.
Dus toen op een gegeven moment ben ik overgegaan op inderdaad... ja, van die index, kartonnen indexkaarten.
Maar dan had je letterlijk
een
kaartje met daarop... hoofdstuk blobvis... bijvoorbeeld, of poetslipvis.
Ja, maar dat was het tabblad. Dus het tabblad stond dan blobvis. Ja. En zoals het stukje wat ik net heb voorgelezen... dan zou er dus 1 indexkaart zijn... en daar stond dan Ugly Animal Preservation Society op.
Oké, dus het was ook echt specifieke ideeën uit de hoofdstukken.
Ja, eigenlijk per alineaatje ongeveer.
Oh, wow.
En dan zo, Madeleine is alles wat ik had moeten zijn. Ik probeer haar lichaam onder controle te krijgen... beschrijven hoe lelijk blobvis is. Dus elke alinea was een kaartje.
En dat had je al bedacht voordat je het ging schrijven? Of was het meer, er lag al heel veel en toen ben je dat gaan...
Nee, ik denk omdat ik het zo... ik wil zeggen research-based, maar dat vind ik zo lelijk. Maar omdat het zo ook... Ik heb het niet geschreven als een boek met een plot dat van A naar B gaat.
Nee, zeker niet.
Ik was gewoon de hele tijd informatie aan het hamsteren. En ook, wat ik zei, relaties aan het hamsteren. Dus dat ik over straat liep en dat ik ineens dacht van vreemdgaan. Waarom staat er nog niks in over vreemdgaan? Dus dan, en wat ik dan eigenlijk deed was dat ik die kaartjes pakte. En dan begon ik daar een beetje vrij mee te associëren. En dan begon ik zo op te schrijven van... Oh, en dan is dit is dan een leuke scène en dat is dan een leuke scène. Welk dier past daar dan intuïtief bij?
Ja.
Heel veel gaan lezen over dat dier. Kijken of dat klopte inderdaad. Nieuwe feitjes leren.
Ja.
En al die feitjes gingen dan ook weer op losse kaartjes. En als ik er dan zo...
Jezus, wat een werk zeg.
Nee, ja, maar dat maakte het voor mij makkelijker.
Ja, ja, ja.
Ook omdat... Ik vind het een hele fijne manier om te werken. Ik gebruik het ook nog steeds vaak voor essays of andere teksten. Hm. Omdat ik vaak bijvoorbeeld in de middag... dan ben ik niet zo geconcentreerd... maar dan kan ik wel heel veel informatie vergaren... en ideeën en zo noteren.
Ja.
En dan leg ik het op een stapeltje. En dan 's ochtends als ik heel fris in mijn hoofd ben... hoef ik niet na te denken over wat ik ga schrijven. Want dan ligt dat stapeltje er al.
Ja.
En dan zit ik gewoon zo... Oh ja, die Ugly Animal Preservation
Maar het is
society.
Eigenlijk een soort schema. Alleen is het veel handiger. Want als je een heel groot schema maakt... op 1 groot papier of een bord of zo... En je wil iets veranderen... Dan moet je weer opnieuw beginnen, bij wijze van spreken. En hier kon je inderdaad gewoon... Oh, dan gaan we dit even hier en dit even daar.
Ja, en dat klinkt simpel, maar zoals jij weet...
Ja.
Heb ik volgens mij nog tot een week of zo... voordat die... Ja, hoe
dit was
dat,
eigenlijk voor mijn gevoel... Want het schrijven zelf en de ideeën en zo... Nou, daar hoefde ik je echt niet in aan te vuren. Maar voor mijn gevoel zat inderdaad... de meeste van ook mijn redactie... en je hebt natuurlijk met andere mensen het daar ook over gehad... wat moet eruit? En wat moet eerst, wat moet dan?
Wat moet de volgorde zijn?
Ja, en dat was inderdaad tot en met de allerlaatste proef. Ja. Ongeveer dat we daar nog in geschoven hebben.
Ja, echt, echt absoluut. Volgens mij, ik heb ook het idee tot een week voor de deadline. En dat jij ook op een gegeven moment zei van...
Weet je, is het klaar.
Enerzijds neem je tijd, maar ook morgen is gewoon de versie die naar de drukker gaat. Dan gaan we niet meer in hoofdstukken schrijven.
Ja. Ja. En had je daar nog eindeloos mee door kunnen gaan? Of heb je wel sinds dan je die laatste punt hebt gezet van... Nou, nu zit het zo in elkaar dat je denkt...
Ik heb in ieder geval besloten er niet meer over na te denken. En ik denk dat dat heel veel scheelt.
En we hebben nog geen enkele wanklank gehoord van iemand die zei... Nou, dat vond ik zo raar dat daar stond of ervoor. Dus, nee, dus volgens mij is het wel...
Mensen nemen het ook als wat het is.
Ja.
En zelfs als ik... Ik hoor ook wel eens mensen over inderdaad delen van het boek... of hoe die zich tot elkaar verhouden.
Ja.
En volgens mij was er zelfs een keer iemand op Goodreads... die dan de tweede helft niet zo goed vond of zo.
Hm.
En dan dacht ik, maar je hebt dus wel het idee... dat het echt een tweede helft is. En daar ben ik dan toch wel blij mee.
Dat is dan wel goed overgekomen.
Ja,
ja.
Ja, dus dat was echt wel... dat was denk ik het zwaarste deel van het schrijven van het boek. Het samenvatten.
Nou ja, het was natuurlijk ook... Je hebt een hele bijzondere vorm. En heel veel romans hebben natuurlijk een soort plot en een chronologisch verloop. Waardoor best wel in een logisch kader kun je dan plaatsen van... Nou, dan moet dat daar komen en dan moet de catharsis en weet ik veel.
Ja.
Bij jou is dat anders. Bij jou is het dus allemaal fragmenten die aan elkaar gelinkt zijn met een ampersand, een N... alles in de tegenwoordige tijd, wat ook heel bijzonder is. Dus zowel herinneringen uit de jeugd van de hoofdpersoon of uit het recent verleden of uit het nu. Alles zit in, dus ook omdat er een soort idee in zit van herinneringen.
Ja, bijna alles. Want volgens mij Christopher Columbus en zo, als ik daarover heb ook. Maar er zijn een paar zinnen... waar het echt verwarrend werd voor de lezer.
Als het over een bepaalde geschiedenis had of zo. Van inderdaad Christopher Columbus voeren naar...
Volgens mij is dit ook tijdens het zeemeerminnen hoofdstuk al vrij in het begin. Dat ik heel lang gewoon wilde hebben van mensen denken dat zeemeerminnen echt bestaan.
Ja.
Maar ja, dat is nu niet meer aan de hand. Dus dat kun je dan niet schrijven. Of dat wordt erg verwarrend.
Hoe bedoel je precies?
Nou, omdat het zich afspeelt in de tijd van de 16e eeuw of zo. En dan zeggen mensen denken dat... Maar als je die context niet hebt van het is de 16e eeuw... maar je begint gewoon alleen maar met mensen denken dat ze helemaal minder bestaan. Ja, dan denkt de lezer echt niet.
Specifiek over de fragmenten over wat er gebeurd is... met een bepaalde man in haar leven waar ze relatie mee had met de ouders. Daar zit niet een soort van dat er een nu-lijn is van waaruit verteld wordt... En alles wat daarvoor gebeurde wordt in de verleden tijd geschreven.
Alles is nu aan de hand. Ja.
En dat werkt ontzettend goed. En inderdaad wat je al zei, er zit niet een soort lineair plot in. Ook een beetje vanuit een soort, zo werkt het leven toch niet. Kun je daar iets over zeggen? Hoe je daar...
Ja, zeker. Nou ja, vooral bij herinneringen dacht ik als herinneringen spelen. Als je bezig bent met... herinneringen van jezelf, dan zijn die gewoon op dat moment bezig. Dat is dan de realiteit. En ik wilde niet één soort vertelheden kiezen, wat dan een soort van de hiërarchie is en ook het perspectief of zo van de verteller. Van het is heel erg, heel veel mensen zeggen hoofdpersonage. En dat vind ik dan ook raar, omdat het zo'n lichaamloze verteller is. Mm. Voor mij is het echt een verteller. Die een soort vriendin is van de lezer. Ja, ik bedoel, je hoeft dat helemaal niet over te nemen. Maar in mijn hoofd is het een verteller.
Nee, maar het klopt inderdaad wel, ja.
Die alleen maar vertelt. Dat is alles wat ze doet.
Ja.
En ze vertelt over die herinneringen. En op het moment dat ze in die herinneringen zit, is ze daar. En is dat aan de hand.
Ja.
En ik vond dat ook een interessante manier om gewicht te geven aan eigenlijk elke anekdote. Weet je wel, sommige scènes zijn heel klein en daar kun je van afvragen van... En ik weet dat sommige lezers dat ook doen van... Maar waarom staat het hier nou? En het is toch helemaal niet relevant? Maar dan hopelijk als je het boek doorwerkt... dan begint in het geheel wel al die dingen op te stapelen... en steeds meer betekenis te krijgen.
Ja, ja. Ik las het soms ook een beetje als een soort kritiek op... dat je als mens, en dat doe ik ook hoor... een soort verhaal maakt van je leven waarin je... een evolutie doormaakt en dingen leert. En niet om dat helemaal te niet te doen, maar... er zit natuurlijk ook in relaties vaak een herhaling van patronen of zo.
Ja, 100%.
Ja,
ja, en het in ieder geval ook, het is... Ik wilde ook een beetje een soort fictieve memoire schrijven... die de memoire zelf aanklaagt. Want Memoir is zo'n raar idee. Iemand die dan zegt, dit is alles wat er met mij is gebeurd en dit is allemaal echt gebeurd. Terwijl dat weet je niet. Herinneringen zijn fucking onbetrouwbaar. Ja. En dat is keer op keer aangetoond. Ja. Dat herinneringen op kleine dingen kunnen verschillen, maar ook op heel grote dingen. Dat wordt in het boek ook best wel gethematiseerd met fragmenten of momenten.
Ja.
En inderdaad, wat je zegt van de relaties, dat daarom wilde ik ook die relatie met de ouders er ook in betrekken. Ik heb het idee dat de relaties die je gedurende je leven aangaat met andere mensen, dat die zich ook op een bepaalde manier herhalen. Van er komt al vroeg een patroon in en je blijft tot op zekere hoogte steeds opnieuw dezelfde fouten maken. En als het goed is, word je steeds beter en worden die fouten steeds kleiner.
Dan krijg je er wel meer inzicht in waar het vandaan komt. Dat dan toch tenminste.
Ja. Ja, en het idee is dan hopelijk dat je ooit op tijd dat inzicht hebt en dat je kunt ingrijpen voordat je de fout maakt of
ja.
zo.
Ja.
En dat vond ik ook heel mooi met dat zeethema. Dat ik dacht, ja, het is eigenlijk een soort golvende beweging. En dat wilde ik dus ook met die hoofdstukken doen. Dus dat... Ja. Elk hoofdstuk inderdaad.
Komt als een golf over de lezer heen. En ja. Er zit geen hiërarchie in. Dit is de hoofdlijngolf of zo. Dit is er ook. En dit is er ook. En dan heb je ook nog de zwemleshoofdstukken. Want we hebben het merendeel van het boek zijn die vissen die je afwisselt met de vertellers herinneringen. En dingen die ze mee heeft gemaakt. Maar er zitten ook zwemlessen in. En dat is ook vanuit de verteller trouwens.
Mm-hmm.
En ik weet dat jij zwemt natuurlijk ook zelf.
Ja, precies. Ik wou zeggen, misschien is dat nog wel een van de meest autobiografische dingen in het boek.
Ja.
Dus dat ik tijdens het schrijven dacht, nou ja, dan ga ik maar eens weer zwemlessen nemen en kijken of ik daar niet meer mee kan. En eigenlijk dus ook tijdens het schrijven steeds verder ging zwemmen. Het eindigde uiteindelijk met dat ik 9 kilometer ergens heb gezwommen. Ja, dus voor een deel was het gewoon heel autobiografisch dat ik zwemlessen leuk vond. En dat ik dacht, er valt iets te zeggen over hoe wij ons door water heen bewegen. En ook dat ook een metafoor is voor het coming of age eigenlijk. Wat centraal mm-hmm. staat in het boek. Van, mm-hmm. ja, je wordt een beetje... Je komt in de wereld terecht. En heel lang denk je van, oh, dit is hoe het werkt. Dan kom je er op een gegeven moment achter dat het helemaal niet is hoe het werkt.
Dan komt er opeens een andere stroming. En dan,
precies, ja, en dan zo. Moet je weer gaan aanpassen.
Je moet je eraan overgeven aan het water.
Je moet je eraan overgeven en tegelijkertijd moet je je oriënteren op, wees wel naar welke boom wil ik toezwemmen en hoe doe ik dat als er stroming komt. Je wil niet verdrinken, je wil kracht blijven zetten. Nou ja, er
zit
zoveel in.
Moet meewerken bijna. Ja, nee, er zit ontzettend veel in, ja.
En je moet drijven. En misschien ook nog bij...
En dat gewichtsloze, dat vind ik altijd zoiets wat water natuurlijk...
Ja, dat is heel fijn, dat hele gevoel.
Ja, ja.
Ja, ja. En ook nog om terug te komen op de blobvis. Een van de leukste dingen aan zwemmen vind ik dat je een voordeel hebt als je dikker bent. En vrouwen hebben ook een voordeel ten opzichte van mannen.
Heb je een voordeel als je zwemt als je dikker bent?
Ja, want dan blijf je drijven. En van die hele gespierde mannen, ik zit ook bij een triathlonvereniging en daar volg ik training, die moeten enorm hun best doen en met hun benen trappelen om recht in het water te blijven liggen, dus horizontaal. Want die hebben geen vet op hun benen, dus die zinken anders gewoon naar beneden. En als je benen zinken, dan net zoals de Titanic, die zinkt, en dan gaat die achterste gaat naar beneden en dan gaat de voorkant er langzaam achteraan.
En dat is waar, ja. Ik drijf altijd heel goed. Dus.
Ja, en veel vrouwen, ikzelf ook, hebben... goede dijen en billen en hoeven maar te gaan liggen. En liggen dan eigenlijk al perfect in het water.
Ja. En maar er zit ook iets dreigends in het water natuurlijk.
Zeker. Het water kan doodeng zijn. Ja. Dat is ook. Ik heb een heel stukje ook aan de snoek gewijd. In Nederland een angstaanjagend dier. Mm-hmm. Ik heb dat nog voorgelezen tijdens een zwemwedstrijd van de zomer waar ik gevraagd was.
Toen durfde niemand het water meer in.
Nee, het was echt zo dat ik zei, dan ga ik nu voorlezen uit het hoofdstuk snoek. Volgens mij, dit zijn de Vinkeveense plassen, zijn hier ook snoeken? En dan riep al gelijk maar mensen, ja, die heb ik gezien. En dan gilde ook zo'n vrouw uit het publiek van, nee, niet vertellen, ik wil het niet weten.
Ja,
en dat ik zei, maar ik ga nu voorlezen en dan zal blijken dat hij echt niet eng is. En het was zo, aan het einde heeft dat geholpen. Dus nee!
Ja.
Dus
maar dat vind ik ook heel mooi. Hè, er zit zoveel in het boek. Maar dus ook we zijn natuurlijk gelukkig als mensen steeds meer bewust van... wat eten we eigenlijk? Vlees eten en dierenwelzijn. En godzijdank, als zijn we nog lang niet waar we moeten zijn. Maar bij vissen houdt het bij mensen heel snel op of zo. Ja. Is het toch een soort van, ik wil niet zeggen alsof het planten zijn, maar er is toch heel weinig kennis en ook heel weinig toch het, hè, je hebt ook mensen die alleen vis eten. Alsof dat dan toch een ander soort... Dat dat toch een mindere dier is dan een koe of zo.
Ja, geen zoogdier.
Ja. En dat is wel echt wat jouw boek ook laat zien. Wat ja, een beetje die vissen hebben ook emoties, gaan ook relaties aan. Of in ieder geval...
Mensen voelen weinig empathie met vissen, omdat ze niet op ons lijken. En ik zou dan willen zeggen lijken te lijken. Want dat gaat dan vooral over uiterlijk.
Ja,
en dat
heeft handen, voeten.
Voeten, maar ook ze knipperen niet. Dat vinden mensen heel onaangenaam. Die glazige ogen die de hele tijd zo... zitten, ze lachen niet, ze blozen niet, ze lijken niet te communiceren voor ons. Nee, ze communiceren wel, ze maken ook allerlei geluiden, ze communiceren met kleur en gebaar. Maar als je dus kijkt naar de meer psychologisch, biologische dingen van hoe leven ze hun levens, dan lijken ze eigenlijk best wel op ons.
Ja.
Ja, dat is denk ik een van de dingen die ik probeer te laten zien. En hetzelfde met, biseksuele mensen of non-binaire mensen of al die soort categorieën waarvan je zegt van die lijkt niet op mij, dat vind ik eng. Van eigenlijk lijkt hij gewoon heel erg op je.
Ja.
Ja.
Hey, en het is nu dus al een tijdje uit. Het is allemaal heel spannend natuurlijk dan wat er gebeurt. Ik vind dat jij enorm daar het hoofd koel in houdt. Maar ik merk dat heel veel mensen onlangs, volgens mij was het gisteren, kregen we een stukje door van Wink. Heel mooi positief stukje. Ja. Maar daar staat dan ook meteen in van... het wordt een roman genoemd. Maar dat kun je ook niet helemaal... want het zijn ook gewoon een soort essay-achtige stukken. En je merkt dat mensen worstelen met genrebepaling.
Ja.
Ik vind dat altijd... ik denk gewoon, het is gewoon wat het is. En is het... je had het al coming of age. Hebben we het ook al over gehad hier op de uitgeverij. We moeten dat zo brengen.
Ja, maar dat is een subgenre van een roman toch ook?
Ja, zeker. Maar daar was dan ook wel discussie over. Van in het buitenland wordt dat een beetje als young adult gezien.
Ja.
Is het autofictie? En wat is dat dan? Is het autobiografisch? Enigszins, maar absoluut niet helemaal.
Nee.
Hoe kijk jij naar die hele discussie? Of in ieder geval dat...
Ja, voor mij is het gewoon heel duidelijk... een roman en ook een roman waarmee ik het genre van de roman een beetje wilde opblazen. Ja. Van een roman hoeft voor mij helemaal niet altijd zo drie psychologische personages die zich tot elkaar verhouden met een duidelijk plot. Dus terwijl ik dit boek aan het schrijven was, eigenlijk in de eindfase ervan begon ik ook een boek te lezen. Dat heet Meander Spiral Explode van Jane Allison. Mm-hmm. En dat is echt meer literatuurwetenschappelijk werk. Mm. Maar die doet studies naar verschillende structuren in literatuur.
Mm-hmm. En in romans specifiek?
Ja, volgens mij breder wel.
Ja.
Maar in ieder geval in literatuur. En die heeft het dan ook over het masco-seksuele plot. Waarbij ze dan zegt van dat idee dat zogenaamd de beste boeken... die zijn dan, het begint ergens en dan is het opbouw, spanning... en dan is er een climax... Ja. En dan daarna is er resolutie.
Beetje de Great American Novel, zeg maar. Jonathan Franzen-achtige...
Ja. Zij beschrijft het dan zo mooi. Van die opbouw, climax. En daarna is het afgelopen. Zij zo, hoe klinkt dat? Dat klinkt als een mannelijk orgasme. Maar voor vrouwen is dat heel anders. Voor vrouwen zou het gewoon, weet je wel...
Golven, dan komen we weer op de golven.
Kunnen zijn. Maar golven is dus ook een van die dingen die zij dan ook in het boek noemt. Dus inderdaad, golven, spiralen, kleine implosies... tapijten van er zijn heel veel verschillende verhaalstructuren te verzinnen die niet alleen maar gewoon één rechte lijn zijn richting de climax en dan is het slapen.
Ja.
Dat vond ik heel grappig.
En dat is ook echt wat ik ook wel merk hoor als redacteur de laatste 5 tot 10 jaar of zo. Dat veel meer, dat vrouwelijke perspectief sowieso veel meer. Er worden ook veel meer vrouwen gelezen. Die dringen ook steeds meer door, goddank. Maar dat die ook vaak toch inderdaad een andere manier hebben van verhalen opbouwen.
Ja, en ik weet niet of ik het zo direct wil stellen aan vrouwelijkheid. Ik denk ook zeker queer en non-binair en zo natuurlijk.
Ja,
maar vooral tuurlijk, daarom vond ik masco-seksueel.
Masco-seksueel,
van dat is het. Ja. Zo gewoon niet masco-seksueel. En ik had dan nog wel momenten inderdaad getwijfeld. Ik dacht, is dit nou een roman? Maar toen had ik het dus op Wikipedia opgezocht.
Ja.
En daar staat heel duidelijk van, een roman is een relatief lang werk van narratieve fictie. Normaal gesproken geschreven als proza en gepubliceerd in een boekvorm.
Vind ik een hele mooie brede definitie.
Nou ja, dat is wat het is.
Hey, en wij zijn ondertussen... in de fase dat we al een beetje aan het nadenken zijn over een volgend boek.
Ja, ik ben al begonnen aan een eerste hoofdstuk voor het nieuwe plan. Maar het zal me niks verbazen als ik het weg ga gooien. Want dat is ook Diep Diep Blauw, ook zoveel vormen gehad. Ik heb op een gegeven moment nog... En dit was nog voordat ik bij jou kwam. Maar dat ik dacht, werd het ineens helemaal... hoe heet het? Echt een klassieke roman. Dus had ik een heel hoofdpersonage ontworpen. Dat was een man. En die was,
dat heb ik nooit gelezen.
Nee. En die was... Maar dat vind je dus wel leuk, denk ik, om nu te horen. Ja. Fun fact. Er was een man en die deed
dat
iets met...
Dat heb ik me nooit durven zeggen, denk ik.
Hoe heet dat nou? Advies geven. Dat als je baan is. Consultant. Ja. Die was consultant. En die hield heel erg van surfen. En dat bedacht dat hij een soort van existentiële crisis zou krijgen. En dan zou hij marinebioloog worden.
Het klinkt als een wat is dat? Macro. Masco.
Ja.
Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek.
Dankjewel dat ik mocht komen babbelen.
Ja.
Je kunt jezelf of een ander Diep Diep Blauw cadeau doen bij de Betere Boekhandel. Kijk voor meer informatie over Nikki Dekker, haar roman en deze podcast ook op debezigebij.nl/podcast en natuurlijk in de show notes. Heb je trouwens al naar onze eerdere afleveringen geluisterd? Daarin waren onder meer Delphine Lecomte, Ramzi Nasser, Lisa Weda en Peter Buwalda te gast. Luister alles terug via je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.